roepen onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 130 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 130, de eerste twee versen. Heilig en onfeil bewoord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daar van het derde hoofdstuk, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindig gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en de krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: en in u zullen alle volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelf eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet van de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtreding wil erbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie net beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen gegeven zou worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester tot Christus geweest, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt alle één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad. En naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij dus Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij ons nog weer onder het woord hebt vergaderd. Dat mag een bijzonderheid heten, want Gij kunt ons ook aan onszelf overlaten dat we het zoeken in de wereld. Maar in de wereld is het niet te vinden. Het is onder uw woord te vinden en aan uw genadetroon is het te vinden. Want gij laat u vinden. Heere, gij zegt in uw woord, zoekt hem, maar gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Het lijkt alles een werk der wet, maar het is genade als wij om ontferming gaan roepen. Als wij die nood der ziel ervaren, want uw woord openbaart het dat we in grote, ontzaglijke nood verkeren als we onder de wet verkeren. Dat we in levensgevaar verkeren. En Heer, uw kinderen is het wel bekend gemaakt. En dat ze geen weg wisten ter ontkoming. Geen escape. Want alle deuren, die hebben wij gesloten. We hebben de deur van het paradijs zelf met onze zonde op slot gegooid. De deur der genade kennen we niet. Maar o eeuwig wonder, als er zo'n ziel die onder uw recht verloren moet gaan, een deur geopenbaard wordt in het dal van Achor. In het dal waar de doden, waar de schuldigen worden gestenigd. Daar worden des doodschuldigen terechtgesteld. En in het dal van Achor is een deur der hoop gesteld. Des Christus, o Heere, gij mocht hem ons alle openbaren. Want we reizen naar een ontzaglijke eeuwigheid. En wat zal het dan zijn om altijd hier bezig geweest te zijn om uw woord, om uw leer af te kalven, te relativeren, belachelijk te maken. Door kerkpolitiek, kerkpolitieke preken. En door een slaafse volgeling van al die schijngeluiden die ook in onze dagen, waarmee onze tijd vervuld is, zo maatschappelijk als in de kerken. Maar gij leert in uw woord dat we acht te hebben gegeven op uw woord, op dat goddelijke woord, wat eeuwig stand zal houden en nimmer wijken zal. En we hebben te onderscheiden dat het woord rechtgesneden wordt, of dat het vervalst wordt. Uw volk weet het naar de mate des geloofs te onderscheiden. En gij geeft genoeg onderscheid, Heere, om daarin ons te bevinden waarvan gij zegt, en de vreemden zullen ze geenszins volgen. Die valse leringen, die wolven in schaapskleren, geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Het is in Hollandse dagen allemaal humanistisch geworden, sentimenteel, schijnliefde. Alles op de zogenaamd op de naaste gericht. En dat is de hoogste vorm van haat. Omdat die liefde niet voortkomt uit het recht van God. Want het is een juridische liefde. De liefde waarmee de apostelen gedreven werden. De liefde van Christus drijft ons, dringt ons. Heren, en dat om uw volk te leiden door die onmogelijke enge poort. Dat is een poort van de mogelijkheid. Velen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen, omdat zij de oude mens er doorheen willen smokkelen. Hen wordt de toegang tot die smalle weg ontzegd. Er zijn veel oplossingen aangedragen, ook in de huidige prediking, om toch maar te komen tot het christen zijn, waarvan gij echter niet af weet. Het moet alles gegrond zijn, het moet alles opkomen en geschapen worden door uw woord. Anders zal het geen dageraad hebben. Heere, gij doet het en gij zult het doen tot aan de voleinding der wereld. Maar dat zijn zielen die over het hoofd worden gezien. Er wordt een volk zalig wat hier aan deze zijde van het graf niet gekend is. Maar u kent ze. U bemint ze. En daarom kastijdt gij ze als een vader. O lieve Heere, dat we verkluisterd zouden liggen aan uw voeten. Om op deze avond het onderwijs uit uw mond en uit uw woord te mogen ontvangen. Maar ook de zaligheid, want we kunnen niet opwassen in de kennis van Christus als we die zaligheid, als we die gerechtigheid van Christus niet deelachtig zijn. Het is geen ingestorte gerechtigheid, het is toegerekende gerechtigheid. De imputation of the righteousness of Christ. O Heere, mochten we dat geheim, mocht Gij het openbaren in de nood van ons ademsbestaan, in het Ur der Galdeeën van ons zondebedrijf. Want daar komen we allemaal uit voort, uit het Ur der Galdeeën. En daar verkeren, de meeste bondelingen verkeren nog in het Ur der Galdeeën, want die onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. En dat vervloekte Ur der Galdeeën, daar hebt Gij Abraham uitgehaald, omdat Gij Christus tot een vloek gesteld hebt. Heren, die zalig, dat geheim van zalig worden, een ontzaglijk geheim. Maar Gij maakt het uw kinderen bekend. Gij maakt het, Gij openbaart het. De geheimenissen van uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, Gij hebt ons ook deze avond uw gunst betoond. Want als uw woord nog gepredikt wordt, daarmee betoont Gij uw welbehagen. Daarmee bewijst Gij dat het welbehagen des Vaders nog voortgaat door de hand van Christus. Gelukkiglijk voortgaat. En dat Gij uw kerk vergadert uit alle natie, volken, tongen en talen. Rechtvaardigd als een goddeloze. Heren, wat is dat ook een geheim. Een mens zoekt maar gerechtvaardigd te worden als een gelovige. En zo verstaan het huidige godgeleerdheid verstaat. Zo uw woord, zoals het niet bedoeld is door de Heilige Geest. Heren, Gij mocht het ons geven te verklaren. Gij mocht het ook toepassen. Want Gij zijt niet alleen een middelaar van verwerving, maar alleen een middelaar van toepassing. O, Gij mocht al die valse prediking, die psychologische prediking, waarin de verwerving en de toepassing vereenzelvigd wordt, verbreken, verstrooien, vernietigen. Want daarin worden zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Christus is een middelaar van verwerving en een middelaar van toepassing. Heere, Gij mocht ons zowel de verwerving doen kennen en beminnen, als de toepassing ontvangen. De toepassing, de schenking, die rechtvaardig verklaring, waarin wij enkel goddeloos zijn. Enkel ontvangen, uit genade. Want uit genade zijt Gij zalig geworden. Om niet. Lieve Heere, schenk het ook de kleine kinderen. Het is geen wiskunde. Als Gij het leert, als Gij het vermaakt, dan kan een kleinkind het verstaan. O, Gij mocht ons getrouwheid geven, Heere. Gij mocht de broeders sterken in het allerheiligst geloof. En dat ze mogen staan in die volle wapenrusting Gods. Want eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. O, Wij mocht het alles van U verwachten, Heere. Gij die de welgebaande wegen kiest. Verheerlijk Uw naam en kracht. Wees de wees, de weduwe, de zieke genadig. Heere, gedenk deze ondergaande wereld. Gij gedenkt ze in het verderven ervan. En Gij haalt Uw volk eruit. Lieve Heere, dat we ook deze avond aan Uw voeten zouden mogen gekluisterd zitten, gelijk Maria het goede deel had uitgekozen op grond van die eeuwige uitverkiezingen haar vermaakt. Van 7 duivelen verlost, dat we er eens om verlegen zouden zitten. Om van die legio duivelen waarmee we van nature bezet zijn en gevangen haar gehouden worden tot zijn wil verlost te worden. Verlost uit de heerschappij des duivels. Dat is Uw werk, Heren. Gij mocht de rijen nog doorgaan. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we u iets verklaard. Een inleiding. Inleiding geeft een aanleiding. Van de rechtvaardiging des geloofs. Ofwel de rechtvaardiging van de goddelozen. In Gods woord lijkt het alsof er geleerd wordt de rechtvaardiging van de gelovigen. Want overal wordt het geloof bijgenoemd. En toch is het een misvatting, geliefde. Want Gods woord leert de rechtvaardiging van de goddelozen. En nogmaals, dat is wat Luther zegt, de leer waarmee de kerk staat of valt. Je hoeft echt geen geloof mee te brengen om gerechtvaardigd te worden. Nee, want dan is het geloof een werk. Je kan met je geloof God niet bewegen, in beweging zetten. Dat heeft Abraham ook niet gedaan. We lezen ook nergens dat Abraham ooit naar God heeft gevraagd in dat Ur der Chaldeeën. Nee, God heeft naar Abraham gevraagd. Abraham, ga uit. Uit uw land en uit uw maatschap. Naar dat land dat ik u wijzen zal. En toen werd hij gezegend, hè, met zijn uitgang. Hè, en Abraham geloofde God. Dat is hem tot gerechtigheid gerekend, zijn geloof. Hè, dat wordt ongeveer in het middenstuk, hè, van de geschiedenis van Abraham gesproken. In Genesis 15. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, dat zo vatten de biblicisten het op. Dan zeggen ze, zie je wel. Hè, het is de rechtvaardiging van de gelovigen. Want Abraham geloofde God. Maar dat is toch niet, dat is toch een, kijk, daar heb je nou de misvatting van de huidige kerken. Daar heb je nou de vervalsing, hè, van, ook van de reformatie. Hè, want dat, alles wordt vervalst in onze dagen. Alles wordt diabolisch omgekeerd. Hè.
Ja.
Want het is allemaal uitgelegd naar het begripsvermogen van de mens. Nou kijk, daar heb je nou, hè, daar heb je nou het rationalisme in onze dagen. En daar kom je voor eeuwig mee om, want geloof heeft niks met rationalisme te maken. Het geloof is de tegenpool van begrip. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Dat is niet, begrijpt gij ook hetgeen gij leest? Kijk, dat is nou het fundamentele verschil tussen begrijpen en verstaan. Verstaan des geloofs. He, begrijpen doe je met je verstand. En verstaan doe je met het hart. Vat je dat? En Abraham geloofde God. Nou, dat ging al in Genesis 12, ging dat in vervulling. He, als God Abraham uit het Ur der Chaldeeën roept. Ik heb u al gezegd, Ur der Chaldeeën, dat is ons aller bestaan. In geestelijk opzicht, hè, op Ur der Chaldeeën ligt de vloek. Want daar wonen de mensen die onder de wet verkeren. En alle die onder de wet verkeren, zoals wij alle van nature, zijn onder de vloek, onder de toren Gods. Daaruit moeten we verlost worden. Voel je die nood? Dat je daaruit verlost moet worden? Smeek je God om genade bij dagen en bij nachten? Of zeg je van, nou ja, God moet het doen, ik wacht het maar af. Kijk, een ziel, een drenkeling, laat ik het zo eens zeggen, die dreigt te verdrinken in de kolkende massa, in de kolkende watermassa, die heb ik nog nooit horen zeggen, nou ja, ik wacht het maar af tot ik gered word. Ik wacht het maar af tot ik gered word. Nee, die begint te roepen, die begint te smeken. Die begint zijn SOS-signalen uit te zenden.
Ja.
Maar geliefde, dat roepen en dat smeken maakt geen deel uit van de rechtvaardig verklaring, want zo moet ik het eigenlijk preken, geliefde. Er is een rechtvaardig verklaring, hè, in Genesis 12 vers 2, verklaart God Abraham rechtvaardig, zonder enige aanmerking in Abraham. We hebben vanmiddag op catechisatie hebben we dat nog overdacht, hè. Waarom kunnen goede werken geen deel uitmaken van het rechtvaardig zijn van God? Omdat de beste werken zelf met zonde bevlekt zijn. Kunnen geen Wat behoort er nou eigenlijk tot de rechtvaardigmaking? Er is een zender, er is een ontvanger. Er is een schenker en er is een aannemer. Het kale naakte geloof. Niet de liefde des geloofs, niet de hoop. Nee, dat zijn allemaal geen geldige munten. Alleen het kale naakte geloof. En Abraham geloofde God. Er kunnen geen goede werken in een aanmerking brengen. Hoe godzalig ze ook lijken. Zelfs het geloof kan niet in stelling gebracht worden om die rechtvaardig verklaring in ontvangst te nemen. Nee, God is de eerste. Je wordt rechtvaardig verklaard tot geloof, tot vergeving der zonden. Als je die orde loslaat, dan zit je gelijk aan tafel met de remonstranten. Want dat is de orde van de remonstranten, geloof, rechtvaardiging. Lees dat boek van de remonstranten maar. Lees hun kerkorde maar. Daar staat het. De orde die nou het protestantisme naadloos heeft overgenomen, geloof, rechtvaardiging. Dat is niet de Bijbelsorde. Ik heb u bewezen, ik heb u wel 1000 keer bewezen, dat God de eerste is in de recht. Want het is niet het geloof, God is het die rechtvaardig maakt. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet het geloof. Het geloof is niet de bewegende oorzaak van de rechtvaardigmaking. Dat is Christus en zijn gerechtigheid. Hou op met dat remonstrantisme. Als ik geloof voor de rechtvaardigmaking zet, dan is het geloof een werk. Een werk der wet. Nou, dan maak je er een hele goddeloze boel van. En dat doen ze niet anders in ons. Alle predikanten die leren geloof rechtvaardigmaking. En Christus mag toekijken hoe die gelovigen dat van elkaar breiden. Nou, ik zou je bedanken met zo'n kettersgeloof. Dat is echt ketterij. Dus dat zijn hele zware ketterijen. Want hiermee wordt de leer waarmee de kerk staat of valt, ondermijnd, in discrediet gebracht. En hiermee worden de gelovigen geheel op hunzelf geworpen. En er is niet meer een handelende God. Er is niet meer een sprekend God. De gelovige mens staat centraal. Nou, daar heb je de afgoderij. Daar heb je Belial. Daar staat de mens centraal. Een Belial godsdienst is dat. Nee, dat ligt ook. Ook vele oudvaders zijn in deze strik gevallen. Van die wanordelijke orde, rechtvaardiging of geloof in rechtvaardiging. Nee. Komt het daarop aan? Ja, het komt er zeer nauw op aan dat je het zo van God geleerd hebt, rechtvaardig, verklaring, geloof. Kijk, als je een radiozender hebt en je hebt geen ontvanger, dan kun je natuurlijk urenlang door die zender praten, maar niemand zal het horen. Niemand zal het horen. Er moet een ontvanger zijn, niet waar? Je kan een telefoon hebben, je kan iemand bellen, maar als die geen telefoon hebt, ja, dan kun je 80 uur bellen. Maar dan zou je nooit geen gesprek kunnen krijgen door de telefoon. Dus er is een schenker en er is een aannemer. Er is een zender en er is een ontvanger. Die beide schept God. Het woord scheppert. God laat de ziel niet aan zichzelf over om de aangeboden verlossing aan te nemen. Ben je nou wijzer? Het geloof is een gave van God. Maar het begint niet met de gave, het begint met de gever. Als je dit ondermijnt, gemeente, luisteraars, dan begeef je eigen op glad ijs. En zulk glad ijs, daar zou je eeuwig uitglijden. Daar zou je eeuwig op uitglijden. De Heer heeft het duidelijk in zijn woord, in het evangelie van Christus geopenbaard. Christus is de eerste in de wedergeboorte. Niet het geloof. Nee, het gaat niet zonder geloof. Nee. Kijk, maar als je die orde omdraait, daaruit komen alle ketterijen voort. Als je gaat leren geloof, rechtvaardigmaking, dat de gelovige mens met zijn geloof het eerst is. Maar zo is het niet, joh mens. Zo is het niet. Het is ook niet, daar moet je ook gelijk voor waarschuwen. En dat heb ik met die weerlegging van die psychologische spreker van dominee Simons uit Montfort, heb ik dat aangekaart. Die vereenzelvigt de verwerving van Christus met de toepassing. Nou, dan, wie is er dan eigenlijk niet bekeerd? Als je het zo gaat leren, wie is er dan eigenlijk niet bekeerd? En ik heb vanmiddag nog een brief van Malan zitten lezen, dat hij een vraag beantwoordt. Dan denk ik, wat ben jij toch ook afgevallen, Malan? Wat ben je? Zo'n schimmige wedergeboorte, daar kan niemand iets mee. Nou, de kleintjes die kunnen daar niks mee, want die moeten Christus hebben. En daarvan zegt Christus, de kleine die in mij geloven, en als je die ergert, het ware beter dat je een molensteen om je hals zou gehangen zijn, en in de diepte der zee verzonken zou zijn, dan dat je een van deze kleine die in mij geloven, ergert. Nou, er wordt niet anders gedaan in de afscheiding, als die kleinen in Christus ergeren. Maar niemand geeft erom. Want je moet iedereen in zijn waarde laten. En als je naar namen gaat noemen, hè, dan breekt de reformatorische hel los en het is allemaal tot je eeuwige voordeel. Laat je door het woord behandelen. Laat je door het woord verdoemen. Laat je door het woord vrijspreken. Laat God u zaligen. Laat God het doen. Yeah. Maar een mens kan. Kijk, dat is nou de onmogelijkheid van het vlees. Het vlees wil altijd nog iets, al was het maar een traan, in rekening brengen. Wat is dat toch eigenaardig, hè, dat er in Gods woord geschreven staat en Abraham geloofde God en dat geloof is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Waar blijft dan Christus met zijn gerechtigheid? Is het geloof hetzelfde als de gerechtigheid van Christus? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. God verklaart de goddeloze rechtvaardig in Christus, zoals hij dat met Abraham gedaan heeft. Genesis 12 vers 2. En dat wordt bevestigd, daarin wordt Abraham bevestigd. En dat lezen we in Genesis 15. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Daar wordt het bevestigd. Die zegeningen die God op Abraham legde in Christus. Wezen zegen. Hè? In u zal het zaad genoemd worden. Niet de zaden, maar het zaad. Christus. Het is een en al Christus in het leven van Abraham. Hè? Sinds dat hij uit Ur der Chaldeeën is geroepen, wandelt Abraham in de voetstappen van Christus. Maar waarom dan? Dat zijn geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Zoals Jacobus, Romeinen, overal wordt dat geciteerd uit het Oude Testament. Dat woord nemen de apostelen uit Genesis 15. Maar daarmee willen ze niet zeggen dat Abraham niet al gerechtvaardigd is in Genesis 12. Want dat is de waarheid. Maar kijk, dat is zo vanzelfsprekend voor het geloof. He? In onze dagen moeten ze het allemaal letterlijk voorgeschoteld krijgen. Nee, het geloof, u is gegeven om de verborgenheid van het evangelie te verstaan. Anderen is het niet gegeven. Die gaan ermee aan de slag als een rekensom. He? Maar ik heb u al 1000 keer gepreekt dat het geloof zo onlogisch is. Daar kan het verstand niet indringen. Het geloof staat haaks op de ratio van de mens. Het geloof gelooft. Yeah. Er is geen onmogelijker ding om God op zijn woord te geloven. Want dat komt niet voort uit de mens. Dat groeit niet op onze akker. Dan zeggen ze, ja, geloven moet je zelf doen. Nou, het is een gave van God. Maar God zoekt niet de gave, het begint met te geven. Hè? Kinderen, als je een cadeautje krijgt op je verjaardag, dan wordt het je toch geschonken, nietwaar? Dat ga je toch zelf niet pakken? Je gaat toch zelf niet naar de winkel en dan zeg je van, nou, ik zal eens een cadeautje voor mezelf kopen. En dan zeg ik tegen anderen dat ik van vader en moeder had. Doe je dat? Dat is niet eerlijk, dat is niet recht. Nee, dat cadeautje krijg je uit de hand van vader of moeder. Als je een nieuwe fiets beloofd is, hè, dan verwacht je dat je dat uit de hand van je vader en moeder krijgt. Jazeker. Er is al een kind. Elke dag, vader, is die fiets al. Hey, die fiets nou al gekocht, die je beloofd hebt, die mijn beloofd hebt. Hè? Nou, dat is een menselijke voorstelling van zaken. Want de rechtvaardiging van de goddeloze, dat komt voort uit Gods mond. Daar heb een gelovige totaal geen inbreng. Want anders is het gerechtvaardigd. Als een mens daarin zou participeren, dan is het de rechtvaardiging uit de werken der wet. Het is het een of het ander. Maar waarom nou dat hij heeft zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid? Nou, ik zou je dit vertellen, gemeente. Het geloof verstaat dat, want als hij nou een erfenis moet ontvangen, dan moet je wel een bankrekening openen, want anders kun je die erfenis nergens op storten. Niet waar? Hè? Dan belt de notaris op te zeggen, ja, er is een erfenis voor u gereserveerd. Zeg, geef me uw bankrekeningnummer maar op, dan kan ik het erop storten. Als ze er zelf niks van stelen, want hè, in die wereld is ook de ongerechtigheid ten hemel gestegen. Maar, om dat voorbeeld even vast te houden, geliefde. Abraham kreeg van God, om het nou maar eens heel menselijk te zeggen, een genadecheck. Je hebt dat boek van Spurgeon, de check van de bank des geloofs. Het checkboek van de bank des geloofs. Nou, Abraham kreeg een cheque, laat ik het zomaar eens menselijk voorstellen, maar die cheque die moest geldig gemaakt worden. Ja, in de zaak van de rechtvaardigmaking is dat zo vanzelf, omdat het geheel en al Gods werk is, omdat het geloof ook een gave is. Dat is niet mogelijk als God die cheque geeft, dat die niet geldig gemaakt kan worden. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Maar om het even systematisch uiteen te zetten. Ik ga het u niet het begrijpelijk voorstellen, maar ook omdat Gods volk hier ook met deze dingen worstelt, hoe moeten we dat dan verstaan? Dat het geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Ik heb u al gezegd, het geloof is eigenlijk een bankrekening, geestelijk. En als God een ziel rechtvaardig verklaart, zoals die bij Abraham heeft gedaan, Abraham is als een goddeloze Chaldeër, als een goddeloze Syriër, rechtvaardig verklaard, zonder enige aanmerking in Abraham, niet zijn mooie gezicht, niet zijn gedrag, niet zijn vlijt, niet zijn werken, want dat waren allemaal verdoemelijke werken. Abraham die had de eeuwige verdoemenis verdiend, net als wij alle van nature. En de Heere spreekt Abraham vrij van schuld en straf, zonder enige beweging in Abraham. De rechtvaardiging van de goddelozen. Maar hoe kan het dan bestaan dat er in Gods woord zoveel malen gesproken wordt en zijn geloof is hem gerekend tot gerechtigheid? Is dan de gerechtigheid een wisselmunt voor de gerechtigheid van Christus? Ganselijk niet. Kijk, dat verstaan de bibliacisten. En die maken van heel die leer een werk der wet. Die gaan het geloof en de gelovige mens in beeld brengen. En nou ja, we hebben het woord, het is allemaal in het woord gezegd. En Christus wordt als middel af en toepassing de grond ingetrapt en overbodig geacht. Maar dan maak je wel een dodelijke vergissing. En dan versta je ook niet wat er geschreven staat dat het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Je hebt eerst een rechtvaardig verklaring. En de doden zullen horen de stem des Zoons van God. De doden. Hebben die geloofd, die doden? Ganselijk niet. Dat zijn doden. De doden. De goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Hebben die geloofd? Nee, die leven in de zonde. U zegt, nou begrijp ik er niks meer van. Dus het geloof komt helemaal niet te sprake. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nee, de Heer heeft een uitverkiezing. En veel meer dan gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed, zegt Paulus. Kijk, daar heb je de toepassing. Daar heb je nou de toepassing van de dood van Christus, van de goddeloze waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Veel meer dan gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed. Kijk, daar wordt nou in onze dagen al helemaal overheen gestreken. Want ze kunnen misschien die woorden nog wel in de mond nemen, maar het wordt niet verklaard. Hoe krijgt nou zo'n ziel deel aan de vergeving der zonde? Hoe word je dat nou deelachtig? Nogmaals, dan moet je een bankrekening des geloofs hebben. Want anders kan God die prijs niet vermaken. Maar kijk, als je het zo gaat zeggen en je verklaart er niks bij, dan wordt het voorwaardelijk gesteld. Want dan, als je eerst het geloof in stelling brengt voor de rechtvaardigmaking, dan maak je het evangelie voorwaardelijk. Ja, je moet eerst geloven, anders kan God niks met je doen. Mensen, wat is dit voor een leer? Wat is dit voor een grafleer? God is de eerste. Hij schept. Het woord schept. Het woord schept ook het geloof. Eerste rechtvaardig verklaring. Eerste schenking van de gerechtigheid. De toerekening. Hè, dat is de. Dan maakt God het bedrag over op rekening van het geloof. Als je het zo niet verstaat, dan heb je nog nooit iets van Gods woord verstaan. God maakt de gerechtigheid van Christus, als we dat zouden moeten verstaan onder een groot geldbedrag. God maakt dat geldbedrag over op de bankrekening des geloofs. Kijk, daar heb je de ontvanger. Maar eerst was er de schenker. Als God het niet schenkt, dan kan je 10.000 bankrekeningen openen. Maar dat helpt je niks. Dat helpt je niks. Er moet een erfenis zijn. En die testament later moet gestorven zijn. Dat moet toepassing zijn in je leven. Ik ben door de wet gestorven. Dus die oude mens moet sterven. Ja, die is ten dode opgetekend. Die is ten dode, dat is een reeds gevonnist mens. Moet je daaraan voldoen? Moeten de kinderen Gods daaraan voldoen? Moeten ze een mes pakken? Net als Abraham, Isaac wou slachten? Nee, nee. Dat was geloofsoefening. Dat was geloofsbeproeving. Dat had niks met het kader van de rechtvaardiging te maken. En de afscheiding was zelf, ik heb het wel eens gehoord, dat het offer van Isaac op de berg Moria Abrahams bewuste rechtvaardigmaking was. Heb je het ooit zo zot gehoord, mensen? Wat een ketterij gaan er in de rond. Het is verschrikkelijk. En zijn geloof is gerekend tot rechtvaardig. Maar God was de eerste, hoor. God was de eerste. En als hij dat goed in ogenschouw neemt, geliefde, wat we u nogmaals herhalen, want voor degenen die het vanmorgen niet gehoord hebben, dan zullen we het dan nog een keer herhalen. Wat er geschreven staat in Genesis 12. En de Heere had nu tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Daar heb je het, de zegeningen Abrahams. Dat is die rechtvaardig verklaring. Want je wordt niet door God gezegend in Christus. Buiten die rechtvaardig verklaring, want dat is de rechtvaardig verklaring. En uw naam groot maken in Christus. Want Johannes zegt, Johannes de Doper zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Nee, groot maken in Christus en wees een zegen. Gij zijt in Christus een zegen, volk van God. Gij zijt in Christus een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardebodems gezegend worden. En daar heb je het, en Abraham geloofde God, want er staat, en Abraham toog geen gelijk de Heere tot hem gesproken had. Daar heb je nou het hele geheim van zalig worden. Het hele geheim van zalig worden. En dat wordt in Genesis 15 bevestigd. Dat wordt door de apostelen aangehaald en bevestigd. Je leest het door heel Gods woord heen. Abrahams rechtvaardigmaking is tot een exempel gegeven voor alle gelovigen. Zo werkt de Heere in alle gelovigen. Zo brengt de Heere de zijne toe. Zoals bij Abraham is geschied, zo doet de Heere exact hetzelfde bij ieder kind van God. Er zijn geen verschillende wegen. Geen verschillende bekeringen. Dat is allemaal onzin. De omstandigheden kunnen verschillen. Je woont niet allemaal letterlijk in Syrië, in het Uddal Galdeeën. Nee, maar als je het geestelijk mag verstaan, dan ga je het verstaan. Dan zeg je, ja, van nature verkeer ik in het Ur der Chaldeeën. Onder de vloek, onder de toren Gods. Een verworpen volk. En God haalt Abraham eruit. In Chaldeeën wordt hij vrijgesproken van schuld en straf. God redt zijn volk in het oordeel. In het oordeel van je adembestaan. En dan roept hij Abraham eruit. En dan stelt hij Abraham tot een zegen. Nou, dat kan buiten Christus, is alles de vloek. He? Ook als Christus naam dan niet genoemd. Hij wordt wel genoemd hoor. Want in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Uw zaad, dat is Christus. Kijk, maar een biblicist wil het allemaal letterlijk. Wil het allemaal letterlijk. Dan zeg je, nou, dat lees ik nergens in de Bijbel. Want staat er niet letterlijk. Oh. Nou, dan heb je ook geen geestelijke oren, want dan zou je het geestelijk, dan zou je de geestelijke, de zin en mening van de Heilige Geest daarin verstaan. Hm? En God rekende Abrahams geloof tot rechtvaardigheid. Kijk, dat is nou zeg maar het grote, dat die uitspraak in Gods woord is, niet het struikelbrok. Maar over die steen zijn al duizenden kerken gestruikeld. Duizenden predikanten die struikelen omdat ze het niet verstaan. Wat hier geschreven staat. En God rekende zijn geloof tot gerechtigheid. Ziet God op Abrahams geloof? Houdt hij dat ineens voor hetzelfde als de gerechtigheid van Christus? Nee, natuurlijk niet, mensen. Nee, laat ik het eens zomaar menselijk zeggen. God kijkt op de bankrekening van Abraham en dan ziet hij die 100.000 staan van Christus. Dat is het geheim. Dat is het geheim. En daar is de wet mee tevreden. Want kijk, de wet kijkt ook op de bankrekening des geloofs. Dan zeggen ze, dan zien ze daar die goudprijs staan, der genade. En daar is de wet volkomen tevreden mee. Dan zeggen ze, oh ja, er is betaald. Die persoon, die heb een eigen persoon. Want kijk, dat wordt toch geleerd in de griffenmiddelleer. Alsof ik zelf alle gerechtigheid had vervuld met die toegerekende gerechtigheid van Christus. Alsof ik zelf, daar heb je nou het geloof. Dat houdt God ervoor. Het is het in wezen niet. Nee, zeker niet. God houdt het ervoor. God rekent daarmee. Tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Maar hij ziet op zijn zoon niet op louter op dat geloof. Nee, absoluut niet, mens. Als je het zo biblicistisch verstaat, dan kom je er echt mee om. Want dan maak je van heel het geloofswerk een werk der wet. Nee, nee. Nee, nee. God is het die rechtvaardigt. Niet het geloof. Het geloof heeft in zich geen enkele waardigheid. Oorzakelijkheid. Forget it. Ik heb het al eens voorgesteld. Als je lekker eet, dan ga je toch ook niet roemen in die mes en vork en die lepel. Waarmee je dat voedsel naar je mond brengt. Dat ga je toch niet doen. Dan zeg je, jongen, wat was die vork en mes toch lekker. Nou, daar heb je nou het biblicisme in onze dagen. Weet je waarom ze dat doen? Omdat ze hem nog gegeten hebben. Maar die werkelijk gegeten hebben van het lam. Die werkelijk gegeten hebben. En die werkelijk gedronken hebben van het bloed van Christus. Die verzadigd zijn. Als met vet en smeer. En die een dorst gelest hebben aan die fontein des levende waters. Die gaan hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Dat is niet. Dat gaat niet. Dat is niet het eerste hoor. Van de wedergeboorte. Dan honger je eigen ten dode. Wie ten honger, wie ten zwaarder, lees het maar na in Jeremia. Alleen die gegeten hebben, die gaan hongeren. Want die zijn levend gemaakt. Die zijn gerechtvaardigd. Die zijn geheiligd in Christus. Die levende zielen, die gaan hongeren. En die krijgen ook die werkelijke evangelische droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering. Dat is een bestendige bekering. Dat ziet op de volharding. Kijk, het wordt in onze dagen allemaal biblicistisch uitgelegd. Alsof het een systeem is van eerst dat en ja. Eerst een vrijsprekend God. Absoluut, dat is de goddelijke orde. En daaruit volgt de aanneming des geloofs. Maar God neemt eerst de zonde aan. God heeft Abraham geadopteerd in en door Christus. Dat is eerst. Dat is het allereerste. En al krachtens de eeuwige verkiezing. God adopteert een dode zonder. En als je dat in je leven niet kent en je hebt het allemaal zelf gedaan, wat zou je dan bedrogen uitkomen? Wat zou je dan bedrogen uitkomen? Dus maar afwachten? Nee, je hebt geen recht om de nood van je ziel niet te ervaren. Je zit in die nood, je staat in die nood, je verkeert in die nood. En als je het nalaat om naar God te spreken, om naar God te smeken om genade, dat is alleen maar hoogmoed.
Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. We gaan hier de onbekeerlijkheid en het ongeloof niet verheerlijken. Maar je kan werkelijk geen streep aan je zaligheid toevoegen. En dat is je eigen schuld. Dat is onze eigen schuld. Als je niet zalig wordt, is je eigen schuld. Als je verdoemd wordt, is je eigen schuld. Daar kun je God niet de schuld van geven, want hij heeft ons goed en naar zijn even is een beeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En die in Christus behouden worden, dat is enkel soevereine genade. Mag God niet doen met het zijne wat hij hebt. Waarom zit je daar altijd over te ergeren? Hè? Want ik zie die gezichten wel, ook in de voorstellende zaken. De Heer maakt het wel bekend wat er aan de hand is in de landen. Hè? Oh ja? Want daar komt nou alle vijandschap op af. Op die eenzijdige, soevereine, genadedaad des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Want de mens moet ook participeren in die genadeaanneming. Ja, ja. Hoe brutaal is de mens, hè? Hoe brutaal is de mens, de godsdienstige mens vooral, want in de wereld heb ik zulke vijandschap niet ondervonden als in de kerken. Het is verschrikkelijk, het is een moorddadige vijandschap. Ik heb het vanmorgen uit Jeremia voorgelezen. Ze wouden een aanslag plegen op zijn leven omdat hij de woorden Gods verkondigt. Dacht je dat dat veranderd is in onze dagen? Nou, het RD staat, al die vormstatters staan er vol van de gal die men vrijelijk spuwt op de getuigen van Christus, waarvan ik er één van ben. Ik zou je dit vertellen, dominee Pieters, als jij kunt participeren met dat revolaster seksriool, en dat wordt in onze dagen notabene vereenzelvigd, hè, van het eten van Christus met hoeren en tollenaar, ik heb er vanmorgen al iets over gezegd. Maar dan maak je Christus, Pieters, jij maakt Christus tot een dienaar der zonde. Want je maakt je eigen nergens van vrij. Nergens. Je participeert in dat riool, je bent er deelgenoot van. Maar kijk, als je ergens aan deelneemt, als je lid van een kerk bent, dan ben je lid van het geheel der kerk. Ja? En als je nou de levende bar met zwaar kent, want dat houdt God voor geldig, hoor, denk er goed om. Ook in het Nieuwe Testament. Hoewel er die inzegening en die inwijding van de Joodse, dat gaat niet meer op de Joodse wijze. Nee, het gaat nou op de geestelijk-christelijke wijze. En bar mitzwa werd op zijn 12e jaar ingewijd. En dan werd hij verantwoordelijk voor heel het volk. Als hij dan een zonde verzweeg, lag het op het hoofd van die bar mitzwa. Nou, dan moet je, nou onze dagen moet je daar eens aan toetsen. Ik heb wel dominees gehoord, Veldman in Kluis. En ze konden zo over de bar met zwaar preken en ze lagen de gemeente die last op. En zelf roerden ze die nog maar geen vinger aan. Ik zeg tegen Veld, maar je wil het zelf niet wezen. Dat is wel gebleken, hè. Want je pakt de valse leraars niet aan. Je zit in de modaliteitenkerk, zeg je. En God weet daar niet van, hoor, van die modaliteitenkerk. Absoluut niet. Daar weet hij absoluut niet van. Dat is een synagoge des Satans. Hij zegt tegen zijn volk, ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Dus als je lid bent van zo'n kerk, van zo'n modaliteitenkerk, dan sta je schuldig aan het geheel van die kerk. En als je denkt daar een uitzondering te maken, dan maak je echt een dodelijke vergissing. Dan maak je een dodelijke vergissing. Want die vrijmaakplicht heeft God nooit op. Never, ook niet in het Nieuwe Testament. Wedersta ze, zegt de apostel. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Nou, ze komen nog ineens tot de eerste vermaning. Hè? Het mag allemaal, alles kennen we door in onze dagen. En daarmee wil ik bewijzen dat het huidige protestantisme, alle afgescheiden kerken, het zijn alleen maar afgescheiden kerken, ja, die gaan hand in hand met Rome. En God zal dat Roomse beest in één keer vernietigen, in één slag. En zo, het protestantisme wordt daarin vernietigd, daar denk ik goed in. Daar blijft niks van over. God laat zich niet bespotten met al die mooie reformatorische namen. Want het is ene grote verkrachting van Gods woord. Als je dat durft, en Kort doet het ook in zijn boeken, hij zet het geloof voor de rechtvaardigmaking. Dan maak je God bespottelijk. Dan maak je het bloed van Christus achie onrein. Christus is de eerste. Die vrijspraak, die rechtvaardig verklaring, daar begint het mee. Van de goddeloze, dat is iemand die woont in het Ur der Galdeeën. Maar u zegt, de oude mens wordt toch niet rechtvaardig verklaard? Nee, Abraham is die oude mens daar gestorven. Want daar heeft hij die doorgang. Zijn uitleiding uit het Ur der Galdeeën was de ingang door de enge poort. Houd dat vast, gemeente. Houd dat, als je dat loslaat. En Abraham is door de woorden Gods als een lijk eruit gehaald. Want hij was een lijk. Want anders had de Heer niet hoeven zeggen, ga uit. Dat was die onwederstandelijke trekking. En ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. En dan begint God Abraham te zegenen. Dan begint God Abraham te zegenen met de geestelijke zegeningen die in Christus van boven zijn. Van de Vader der lichten. Mensen, laat je toch niks wijs maken door die huidige prediking, want ik heb u bewezen wat daar de uitwerking van is. Ene grote antinomiaanse hellebende. Ene grote antinomiaanse hellebende. Met al die godslasterlijke forums erbij. Maar ik zei je vertellen, we gaan God ontmoeten. Pieters, je straalt straks voor de rechterstoel van Christus met je ingebeelde geloof. Want als je waar geloof had, zou je als Simpson al die pilaren omverhalen van het reformatorische sanhedrisme. Maar je doet het niet. Je durft het niet, omdat je geen geloof hebt. Want het geloof is niet durven, het geloof doet het. En Abraham ging uit, overeenkomstig de woorden Gods, door de woorden Gods. Hij had geen macht om in Ur der Chaldeeën te blijven. Als God tot die 38-jarige kranken spreekt, sta op van uw beddeken. Dan heeft die man geen macht om te blijven liggen. Kijk, dat wordt nou in onze dagen nergens meer geleerd. He? Dan moet je toch gehoorzamen. He? Dan moet je toch gehoorzamen. Dan moet je toch God gehoorzamen op zijn woord. Nou mens, als de Heer daarop moest wachten met eerbied gesproken, kwam er niet één in de hemel. Kwam er niet één in de hemel. Als Petrus geraakte zegt aan de schone poort, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u in de naam des Heren. Sta op en wandel. Dacht je dat die man dan kon besluiten, zou ik het dan doen of zou ik het dan wel doen? Wat is dit voor een ketterij? En hij stond op omdat hij niet kon weigeren. Hij had geen macht om te blijven zitten. Dat is dat onwederstandelijke werk van de wedergeboorte. Hou je daar rekening mee? God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij neemt geen enkele aanmerking in de mens. Want die mens is, dat is een goddeloze. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Voor mensen die in de zonde spelen. Voor mensen die in de zonde hun vermaak hebben. Ja, u zegt. Ja, ik lees Romeinen 5 vers 6 maar. Daar is de Heer. Hè? Daar heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord leren lezen. Piet Goddeloos. Ja. En als dat de Heere gaat vermaken, dat is uitverkiezing. Hè? Dat Christus te zijn tijd voor de goddeloos is, dat is uitverkiezing. Er wordt een boekje van de uitverkiezing opengedaan in Romeinen 5 en 6. Veel meer zijn we dan verlost door zijn bloed. Daar heb je de toepassing. Ja, daar heb je de toepassing der zaken. Abraham is uit Ur der Chaldeeën geroepen en door de Heere in Christus gezegend. En dat is het hele werk der zaligheid. Daar begint het mee, laat ik het zo zeggen. En Abraham geloofde God, al in Genesis 12, vanaf vers 1. Moet maar lezen. En dat citeren de apostelen in hun brieven. Dan nemen ze de bekering van Abraham, de rechtvaardige verklaring Gods aan Abraham, de rechtvaardiging des geloofs van Abraham, als voorbeeld voor alle bekeringen. En dan zijn geen ware bekering. Degenen die in Christus geloven, die zijn begrepen in de gelovige Abraham, in zijn erfenis. Want Abraham, de Heer heeft met Abraham een verbond opgericht. Wat verbond met zijn zoon in de eeuwigheid heeft hij aan Abraham vermaakt. Aan die goddeloze man in Syrië, ja. God wil zijn genade bewijzen aan dode zondaren. God wil zijn genade bewijzen aan goddeloze mensen die niet in hem geloven. Daar worden ze eerst wel van overtuigd. Maar God gaat niet gelijk vrijspreken zonder de mensen te overtuigen. Zonder de mensen te doen geloven dat hij ter helle vaart. Nou, absoluut. Dan maak je wel een dodelijke vergissing als je dat denkt. De Heer gaat eerst doden. De Heer doodt, daar heb je de dood van de oude mens. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet er weder uit oprichten. Dat heeft Abraham persoonlijk aan de lijve ondervonden. En Hanna geeft daar mede getuigenis van. Die had dat ook ondervonden. Paulus geeft daar mede getuigenis van. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is allemaal hetzelfde getuigenis. Dat is allemaal hetzelfde getuigenis. Dat is allemaal dezelfde zaak. Die oude mens sterft. Als Christus eraan te pas komt, dan handelt hij alleen met dood. Kijk maar naar de jongeling van Nain. Die lag dood op zijn baar. Zo wordt Gods volk in geestelijke zin wederom geboren. Jongeling, ik zeg u, sta op! Dat is de wedergeboorte in geestelijk te verstaan. Dat is de wedergeboorte. Want God spreekt en het is er. Als het leven tot de dood gespreken, dan is daar de uren van de wedergeboorte. En nou word je met een geloof opgekrikt dat helemaal ontbloot is van de wedergeboorte. Moet je maar eens goed horen. Mensen wordt het geloof ingepompt. Ik hoor die Simons, die staat dan op zijn tenen om die jongeren dat geloof in te pompen. Denk, man, wat ben je toch zielig. Wat een kleuterniveau. Want het is objectief, klopt het al niet met Gods woord. Dat is al volledig in een kind verstaan dat volledig in strijd is met de orde waarin de Heer handelt. En ik zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en orde. Daar horen ze nooit over. Iedereen mag in Christus geloven en daar maken ze zich blij mee en er is geen sterveling die het doet. En op het getuigenis, hè, dan halen ze jongeren naar voren en die moeten dan hun bekering vertellen. Nou, de duivel die lacht erom, want dat is de bekering niet, en dat houden ze dan voor de ware bekering. Zo ver is het weg. Zo ver is het weg. Hoe kun je erover oordelen? Als je door God geleerd bent, dan heb je de gave des onderscheids om dat op te luisteren. Gods volk moet oordelen. Een rechtvaardig oordeel. En dat doen ze ook. Door het geloof. Dat is mijn vermaak. Niet om mensen te veroordelen. Zomaar lukraak. Nee, absoluut niet. We hebben Gods woord te preken. En als je tegen de antithese van Gods woord niet, als je daar niet tegen kent, dan moet je de Bijbel verbranden. Dan moet je gewoon de wereld ingaan. Hè? Maar Gods volk is daar zeer verheugd mee. Met die antithese. He, want dat bewaart ze voor vele zonden. Absoluut. Als je daar, Gods volk wordt geoefend in de antithese. De dagen der duisternis zijn vele, maar in de duisternis wordt meer geleerd als in het licht. Ja, ik wandel in het licht met Jezus en allemaal positief. Hè? En dan moet je nagaan dat allemaal mensen op de brede weg, hè, naar de eeuwige rampzaligheid, die zingen dat allemaal. Die hebben allemaal die lofzangen op hun lippen. Hm? En ik hoor dat in het reformatorische gemeene best, hè, de ene zangroep naar de andere. Hè, ze ontstaan als paddenstoelen uit de grond en dan proberen ze mensen geld uit de zakken te troggelen, hè, voor kerkbouw Canada. En het wordt allemaal opgevreten in de cafetaria's. Want zo gaat het om mensen, zo gaat het echt. En degene die dan voorwenden een roeping te hebben, die zie je mooi maar eens een paar jaar later zien en dan zijn ze gewoon weer vrachtwagenchauffeur of weet ik het wat. Want dan moet Alexander de Kopersmid kennen zonder goud. Hou er rekening mee. Maar die tot de krijg geroepen is, die wordt niet ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Nou, als je nou de kronkelingen van deze man kent, maar de Heere houdt je bij de genade. De vrouw van Warbute zegt, je moet van het evangelie eten, je hebt die varkens niet nodig. Want Warbuton, die dacht ook dat hij in zijn onderhoud moest voorzien. Ik denk, ik zal eens een paar varkens aanschaffen om ze vet te mesten. Je kent het verhaal toch? Hè? En dan zegt die kleine, die hebben een buik als een hoorschuur. En dan zegt hij, dat heb ik ook beleefd. En dan schrijft hij in het boek van Warbeton, dat heb ik ook beleefd. En Warbeton, die had helemaal geen buik meer. Die had zo'n hol gat hier al. Ergens in het midden van zijn lichaam. Die had zo'n hol gat. Hè? Want hij stierf bekant elke dag van de honger. En dan willen ze zich vereenzelvigen met die arme Warbeton. Nou, het is gewoon spottenij. Het is gewoon de spotboeverij ten top. Maar Warbeton dacht, hè, want kijk, ja, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, kom ook openbaar. Hoor. Die dacht, ik moet eens een koppeltje van die zwijnen. En die zal ik dan maar eens even vetmesten. En ja, dan kan ik toch ietsje mijn honger stillen. Hm? En toen kwam hij thuis, had hij een hele mooie groentetuin aangelegd. En dan zag hij die varkens de hele groentetuin omspitten. Hij zegt, ik moet mijn hand op mijn mond leggen, want anders zouden de vloeken eruit rollen. En hij schopte die varkens waar ze maar raken konden. Hij sloot ze weer op in een hok. En een half uur later, kijkt hij uit het raam, zaten die varkens weer zijn groentetuin om te spinnen. Maar God weet je wel te behandelen. De Heer weet je echt wel te behandelen. De Heer weet met vlees wel raten. Dat vrome vlees, daar zorgt God voor dat tot de hel toe vernederd wordt. Ja. Dat zijn dierbare lessen in het Koninkrijk der Hemel. Dierbare lessen. Gods volk kan wel eens zich afvragen, waarom moet ik dat nou allemaal doormaken, die onmogelijke. Het leven op aarde is voor Gods kind eigenlijk zo onmogelijk, dat ze geen plaats hebben in deze gewesten. Abraham was een vreemdeling, zelfs in het beloofde land verkeerd. Als een vreemdeling. Hij wist niet te staan of te gaan. Ja, dan denkt hij, de eikenbossen van Mamre. Dan zat mijn tent er maar opstrijken, maar ze kon zijn pinnen niet te diep inslaan. Hè? Want er kwam een honger in Canada, of in Canaan. En toen zegt Abraham tegen Sari, laten we maar in Egypte aftrekken. Want daar, ja, de vleespotten van Egypte, die kunnen misschien ons dan nog onderhouden. Nou, toen moest hij alles bij elkaar liggen. Hè? En toen heeft de Heer er ook nog voor gezorgd. Maar kijk, volk van God, als je nou van de weg af bent, dan denk je altijd, ja, nou zal de Heer wel niet meer voor me zorgen. Heb God niet heerlijk voor Abraham gezorgd in Egypte? Dat was niet op bevel Gods, dat had hij zelf uitgedacht. Abraham had ook het RD gelezen en denkt, oh ja, die geven me een oplossing. En dat zou ik maar opvolgen, want ja, je moet toch ook je verstand gebruiken. Zo kwam hij in Egypte. Hè? En Abimelech steelt zijn vrouw, waarvan hij zei, het is mijn zuster. Nou ja, zegt Abimelech, als het je zuster is, kan ik ze wel tot vrouw nemen, nietwaar? Dat is toch recht? En toen kwam God over in de nacht. Hij zegt, als hij Sara met één vinger aanreikt, dan zijt gij je man des doods. Nee, vrouw, als je in Sara bent, kan niemand je aanraken. No. Maar dat is nou een zijstraat, hè? Dat is nou allemaal een zijstraat. Maar weet je wat er in onze dagen, dat vals geloof wat ik ook bij Malan las, zo'n vage wedergeboorte. Hè? Je kan al wedergeboren zijn zonder dat je het weet. Nou maakt dat de duivel me wijs, want die gelooft daar niks van. Die gelooft dat God een helder werk doet in de wedergeboorte. Absolute waarheid. Zijn dan de pas wedergeborenen allemaal ineens sterke gelovigen? Mannen met een baard in de wieg? Nee. Je moet je eigen behouden aan het woord van Christus. De kleinsten, dan zal ik het maar eens helemaal in die kleine trap zeggen. De kleinen die in mij geloven. Ze geloven daadwerkelijk in Christus, anders ben je niet wedergeboren. Heel eenvoudig. Dat zegt Christus zelf, dat zijn zijn eigen woorden. En ben je gebeten als je het anders beweert, dat die kleine Christus nog niet kennen. Dan erger je de kleine. En dan wordt God vergramd op je. Dan geeft hij je over aan de lusten van je eigen verdorven en verdoemelijke vlees. Zo komen dominees nou op dat refo-web, op dat seksriool. Hè? En ze denken dat ze daar ook nog God mee behagen. Nou, de Heer zal je verdoemen als hij daar niet mee in de schuld komt. Met die vuiligheid. Want dat heeft niks te maken met het eten van Christus met hoeren en tollenaren. Ik ben in Namibië geweest. En toen heb ik gezien wat de heren. Wat, hè? Niet per se in Namibië. Nou, absoluut niet. Hè? Want dat is hier ook. Maar dat is een hele andere bediening van Christus als die eet met hoeren en tollenaren. Want hoeren en tollenaren hebben hem gehoord. Hè? Die hebben op de woorden der zaligheid afgeslagen. Omdat ze wisten dat ze ter helle voeren. Daar geloven mensen van nature helemaal niks van. Want daar is hij veel te best voor. Te best om verloren te gaan en te goed om gerechtvaardigd te worden. Kijk, daar heb je nou het struikelblok waar ook in onze dagen duizenden dominees overheen struikelen. Te goed om verloren te gaan en te best om gerechtvaardigd te worden. Nou, daar zou je achter komen. Dan ken je van het geheim der zaligheid niks. Want Gods volk wordt niet slecht, maar de slechtste. En die gaan een welbehagen krijgen aan de straffen van hun ongerechtigheid. Dus ik heb gezegd, aan die vrijspraak, aan die rechtvaardig verklaring, daar gaat wat aan vooraf hoor. Dan kom je erachter dat je in het Ur der Galdeeën woont. En dat er geen deur is van escape. Daar is Abraham ook absoluut achter gekomen. Dacht je dat God een uitzondering gemaakt heeft op Abraham. He, dat daar de Heilige Geest niet eerst gezonden is, die de wereld... He, die de Ur der Galdeeën, waarin Abraham woonde en Abraham overtuigde van zonder gerechtigheid en oordeel. Wat is dat voor sprookje, biblicist in onze dagen? Gods woord is één woord. Het is eigenlijk maar één woord. Van Genesis 1 tot Openbaring 22, het is één uitspraak van de Heer. Daar kan je geen letter van scheiden. Dat is één samenhang. En er spreekt niks elkaar tegen. Gods woord... God bevestigt zijn eigen woord. Het is ook zo'n heerlijk woord. Afsnijdend en bevrijdend. Maar als je nou een vijand bent van afsnijding. En van nature zijn we het allemaal. Maar als de Heer zijn volk er doorheen trekt. Dan roepen ze uit, alles is beter dan dit. En als de Heer doorgaat. En ze vallen hè, door dat gat van die trechter. Zo ik het wel eens vergeleken. Laat los en u zal losgelaten worden. Nou de Heer moet je vingers eraf slaan. Anders laat je nooit los. En dan ga je vallen. Om te vallen in het... welbehagen Gods.
om te vallen van onder eeuwige armen te worden opgevangen. Dat is niet visionair hoor. Een mooi geestelijk verstaan. Want zo wordt Gods volk gered. Abraham is gered geworden als een hellevader. Want als je onder de wet verkeert, dan ben je onder de vloeken, onder de toren Gods. Als een hellevader. En Abraham geloofde God. Hij geloofde de zegeningen waarin hij in Christus gezegend was. Hij geloofde dat God hem tot een zegening zou stellen. Dat geloofde hij allemaal. Omdat God het zei. Abraham heeft zich niet bewogen en opgemaakt. Om uit eigen bewegingen uit Ur der Chaldeeën. Als God hem niet geroepen had, had hij er nog gewoond. Dan had hij nou in de hel gelegen. Dat ken je niet. Want Abraham was een uitverkoren Gods. En God riep Abraham uit het Ur der Chaldeeën. En zo moeten wij alle geroepen worden uit het Ur der Chaldeeën van ons bestaan. En je wordt heden geroepen. Heden, indien gij zijn stemmen hoort. Verhard u niet. Maar laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Kinderen, laat God het doen. Dan zeg je, Heer, ik weet er geen doen aan. Hoe ik mij bekeren moet, is allemaal werk der wet. Het is allemaal, ik word er meer en meer door verdoemelijk. Met elke beweging, elk gebed, elke traan die ik schrijf, is allemaal om eigen behoud begonnen. En zo zitten mensen in elkaar. Humanistisch als die is, sentimenteel als die is. De nuchterheid ontbreekt ook totaal in onze dagen. Het is allemaal van een kinderachtig kindsniveau. Als ik van de Steiger spreek, dan denk ik, nou man, jij kan wel voorzitter worden van een of ander gesticht en je zou er heel niet opvallen. Want het is allemaal van zo'n ontzettend, het is van alle wijsheid en kennis beroofd wat ze zeggen in onze dagen. Er zit niks in. Het zijn allemaal slogans. Daar kan Gods volk niks mee, want die leven niet bij slogans. Die leven uit de offeranden van Christus. Die leven uit het woord van de toezeggingen des Heren. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Nou, dat heb Abraham ondervonden. Hij werd van dood levend gemaakt. Zalig gesproken om niet, zonder enige aanmerking in Abraham. En Abraham ging. Hij maakte zich op en ging. Met Sarai en Lot ging mede met hem. Was ook een kind van God. Het leven kan het leven niet twisten. Lot had die roeping niet. Abraham had die roeping. Ja, en Lot reisde met hem mee. Want hij denkt, Lot was een avonturier. Laat ik het zomaar eens zeggen. En hoe is dat afgelopen? Lot kwam in Sodom te wonen. Ja, is toch wel erg afgelopen met die Lot. Helemaal niks erg afgelopen met die Lot. Het is heerlijk afgelopen met Lot. Lot die zingt nou al eeuwig voor de troon en het lam. Tot lof en prijs van God, drie enige naam. Hou er rekening mee. Maar het gaat door die spelonk van Lot. Daar wist Abraham ook van. Hè? Het gaat door die spelonk van Lot naar het eeuwige Jeruzalem. Want Gods volk heeft geen plaats in deze gewesten. Nee. Abraham moest van plaats tot plaats trekken. Hè? Hij kocht de spelonk Machpela van de zonen van Het. Waar was die zonen van Het? Dat waren toch vriendelijke mensen. Die zeggen, nou Abraham, die spelonk mag je wel gratis hebben hoor. Nee, zegt Abraham, ik betaal hem. Ik betaal hem, want God heeft mij dit land beloofd. Dus ik hoef er geen penning zelf. Ik hoef er geen penning van te hebben van wat jullie mij gratis willen geven. Want dat is niet eerlijk. En die zonen van Het, ja, die hadden ook dochteren. Daar is Ezo mee getrouwd. En dan moet je lezen wat Rebecca daarvan zegt. Ze zegt tegen Isaac, ik heb zo verdriet in mijn leven. We zijn onbekend zelfs met de historie. Ik heb zo'n verdriet in mijn leven, Isaac, zegt Rebecca. Want die dochteren van Het, dat zijn zulke wereldlingen. En die kwellen mijn godvrezende hart dag op dag. Net als Lot gekweld werd in Sodom vanwege de ongerechtigheid van die homofielen. Nou, dat waren geen refo-homofielen. Nee, dat waren wereldse homofielen. En nou wordt het allemaal kerkelijk ingezegend, getolereerd, niet onder de tucht gesteld, niet afgesneden. Ze krijgen een plaats aan het avondmaal, ze krijgen een plaats in de kerkraadsbank en de kansels worden voor deze ontuchtigen opengesteld. Onder de dekmantel van celibatair leven. Nou, het vlammend oordeel Gods rust hierop. En Pieter Vries, God zou jou ter verantwoording roepen met dokter Oppertoff en al die predikanten, want ze leren allemaal hetzelfde. Die zal je ter verantwoording roepen en dan heb je geen antwoord op wat God je gaat vragen. Dan heb je geen antwoord. Als je eigenlijk tenminste niet bekeert van deze ongerechtigheid. En als het nog kan, want dat vraag ik me af, want als je hiertoe in staat bent, ja, om dat allemaal te bagatelliseren en te kerstenen, deze sodomie,
Nou, dan gaat toch Romeinen 1 vanaf vers 18 in vervulling, dat God je hebt overgegeven aan het goeddunken van je eigen hart, die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, hè, dan komen ook die schandelijkheden openbaar. Nou, dan kan Gods volk niet meer leven. Hè, die zal het bij God vandaan veroordelen met het woord. Want wij oordelen niet buiten de maat. Nee, nee, wij oordelen op grond van Gods woord. Het woord oordeelt. Het woord geeft het oordeel. In ons hart en in onze mond. Menee, menee, tekel u versim. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En ze houden daarin van onderscheidingen. Koning Belshazzar wil daar niet onderscheiden. Zeg, houd uw gaven voor uzelf. En geef je giften maar aan een ander. He? Geef je eer maar aan een ander. Daniel zegt, ik zit er niet om verlegen. Want ik ben al door God in Christus gezegend, net als de gezegende Abraham. Dan heb je alles. Dan hoef je geen decoraties van de wereld. Dat zei ten ene malen voor achter. Dat ken je hoor. Je kan je eigenlijk niet door de wereld laten decoreren. Dat deelt Gods glorie niet. Op het hof heb ik ook zo'n onderscheiding. Nou, ik zou me gauw verbranden op het hof. Want straks sta je voor God. En met je homofiele leer. Want dat is het. Hij zegt, ja, wat is eigenlijk een homofiel? Kijk, ze doen het net zo voorstellen als dat. Ze willen er altijd, hè, ze willen hun handen niet meer branden. Het mag niks meer kosten. En hun woorden, die zijn niet meer met zout besprengd. Het is zo lauw, het is nog minder als lauw. De Heer zal je uit je mond spoegen, omdat gij het niet heet zijt of koud, maar lauw. Dat is de kerk van vandaag. De wereld hoort er niet jaloers op. De wereld, je hoeft echt de mensen niet meer in de kerk uit te nodigen, want dat... Dan nemen ze de volgende keer een bom mee om die hele kerk te verbranden. Net zoals die man, die liberale man, die hier zegt... wat? Homofilie gelegaliseerd? Dat kunnen geen kerken zijn, dat zijn holen van de duivel. Dat zegt de wereld, moet je nagaan. Een weldenkend mens in de wereld, hè, die is tegen abortus, die is tegen homofilie. En het is nou, ik noem het geen ziekte meer hoor. Het is echt een oordeel Gods. Het oordeel Gods is vastelijk besloten, er is ook geen weg meer terug. Die kerken zijn overgegeven. En God laat het net zo gaan als het leger van Farao in de Rode Zee. Ja, u zegt, maar er zit toch helemaal geen barmhartigheid meer in? Nou, God is eeuwig barmhartig in Christus voor degenen die hem vrezen. En hij brengt er nog steeds toe. En dan krijg je je mond van God om daartegen te getuigen, tegen die refosodomie. En als er nog homofielen zijn die zich bekeren, dat kan. Die zich bekeren, dan zijn ze geen homo meer. Zo waarachtig als God leeft en zo waarachtig het woord waar is. Want de dominees kunnen nog geen eens onderscheid maken tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde. De zonde tegen nature, daar heeft Paulus het over in Romeinen 1. Ik praat niet uit mezelf, ik praat de woorden Gods. De zonde tegen natuur. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijven. En ze noemen dat in onze dagen allemaal celibatair. Hoe controleer je dat, Piet de Vries? Sta je met een thermometer bij zo'n homodeur? He? Kijk hier achter de gordijnen wat er zich allemaal afspeelt? Of geloof je dat omdat ze het zeggen? Nee, je gelooft het om jezelf vrij te pleiten. Je hebt dat boek geschreven, De Weg zijn getuigenissen. Tegen de Griffemeerde Bond van eertijds. Nog voor de totstandkoming van de PKN. Nou, ik ben het nooit eens geweest met je wettische leer. Maar goed, dat boek was nog een soort getuigenis. Hè, want die Griffemeerde Bond, die weet natuurlijk helemaal af. Verbondsmatig als ze zijn. Want Griffemeerde Bond, GB, dat betekent geen bevinding. En daar schreef Piet de Vries tegen. Maar nou, de zonde van de HK waarin hij verkeert. Die zijn nog 1000 keer erger als de Griffemeerde Bond van toen. En nou kan het allemaal. Nou kan het allemaal. Ik heb tegen hem geschreven, dat boek... De weg zijn de getuigenissen, dat zal eeuwig op je ziel branden. Je eigen boek. Omdat je dat nou aan alle kanten verloochent. Maar kijk, het zijn net chameleons. Waar ze zich in bevinden, die kleur nemen ze aan. Of het nou rechts of links is. Ze nemen die kleur aan. En dat doen ze nog vaak stiekem. Ik heb zoveel chameleons meegemaakt in mijn leven. Maar daarom moet je wel eens een poosje met mensen lopen. Nou, daar hoef je niet je best voor te doen, want... Kijk, ze klampen zichzelf al bij je aan, hè, want ze horen wel dat ze missen, hè, wat de kerk van God bezit in Christus. En dan klampen ze bij je aan, dan denk je, jongen, wat een begeerig en verlangend mens. Maar dan kom je wel achter dat dat een zandgrond is, want ze kunnen je net zo makkelijk verraden als dat ze je gekend hebben. Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld liefgekregen. Hij heeft jaren met Paulus gewandeld. Maar toen die de gevangenisdeuren voor Paulus open zijn gaan, toen heeft Demas gedacht, nou moet ik waken maken dat ik wegkom. Want nou gaat het te veel kosten. Net als die rijke jongeling. Die ging bedroefd heen. Daar heb je de kerk van vandaag. Want Christus zou die kerken van vandaag dezelfde behandeling geven als die rijke jongeling. Was al een heel eind op weg, hè? Net als Pieters. De wet is een regel des levens. Maar als Christus die toets aan zou leggen, verkoop alles wat je hebt. Alles. En kom herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Onder het kruis. Buiten de legerplaats hoor. Niet in de kerk, hè? Want daar is Christus gang niet meer. Buiten de legerplaats. Dat kost te veel. Dan raak ik mijn naam kwijt, mijn ambt en bestaan. Zie je wel? En ze gaan bedroefd heen. Ze barsten van de vijandschap. Want die reden van Stefanus, geliefde, die is nog hoogst actueel. Dat is ook de ware prediking. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Ja, want daar neemt God de aanwezigheid, niet de aanwezigheid van zijn liefde neemt hij weg, maar de openbaring van zijn liefde in Christus neemt hij dan weg, omdat daar totaal geen plaats meer voor is. Dat is afgesneden. Dat is definitief afgesneden. En voor degenen die genoemd worden in Romeinen 18, vanaf vers 18 tot het eind, daar kan je niks meer mee, hoor. En gaat er ook niet aan beginnen, want Johannes de apostel der liefde zegt, gij kunt niet eens bidden voor degene die tot de dood zondigen. Gij zult daar niet voor bidden, voor die zondigen tot de dood. En die zonde tot de dood, dat is een trend in onze dagen. Wordt massaal bedreven. De zonde tegen de Heilige Geest wordt massaal bedreven. De dominees in kluis. Want als je van Christus een biljan maakt, dat doe je klein, dan zondig je tegen de Heilige Geest, want ik heb de geest van Christus. Ik ben door hem persoonlijk geroepen, niet door een kerk geroepen hoor. Net als Johannes de Doper. Die heeft niet gesolliciteerd naar Jeruzalem. Want hij wist al, daar word ik uitgetrapt. Daar is voor het levende kind geen plaats. Wat dan heen, Johannes? Maak in de wildernis een baan voor onze God. Dat is de min voor de huidige predikanten. Daar wagen ze zich niet aan. Want dat kost je naam en bestaan. Men kent het werk Gods niet meer in onze dagen. Men kent er niks van. Dat is een vacuümverpakte godsdienst geworden. Je moet die dominees maar eens aan het front zetten van een leger. Nou, dan doen ze het in de broek met alle kleuren van de regenboog. Het geloof is trouwens geen durven hoor. Maar vroeger werd er gesproken over de geloofshelden. Die durfden niet meer als een ander. Nee, die gingen in de kracht van Christus voort. En dan kan je alles. Ik zal u horen ijzer maken. Weet je het nog van de vorige keer? En uw klauwen koper maken. En de huidige dominees geloven daar niks van. Want die hebben zichzelf al. Hè? Die staan op de leme voeten van het beeld van Nebukadnezar. En de Heer hoeft er maar een steentje tegenaan te gooien. Heel dat beeld, hè, dat valt in gruzelement. Simpson hoefde maar een rukkie te geven aan die pilaren van Dagon's tempel. En heel die tempel stort in elkaar. Want dat is een papieren huis, dat is een porseleinen kast. Die kun je met het woord van God in puin doen vallen. Geloof je dat? Het woord doet het. De genade doet het. Wij doen niks. De profeten hebben niks gedaan. Die hebben alleen het woord van God doorgegeven. Het woord van God gesproken. En door dat woord konden ze koningen verslaan. Koninkrijken verslaan. Ik heb u gesteld als een scherpe dorslede. Dominees, je vergrijpt je eigen aan het werk Gods. Want je denkt dat je wat in huis hebt en je hebt niks. Als ik die antwoorden van Pieters lees. Ja, die bezorgen ze mij wel, want je hoeft echt niet te denken dat ik participeer met zo'n riool en wat er nog refo-riool heb. Het is verschrikkelijk. Het is van God vervloekt. Je gaat er echt mee naar de eeuwige verdoemenis als je daarmee participeert. En als je nog meent dat je Christus tot een dienaar der zonde kan maken, ja, door te zeggen van die dominees, die doen hetzelfde als Christus, nou, dan ben je echt de duivel zelf. Dat zal ik je in Gods naam prediken. Dan ben je echt de duivel zelf. Dan is de duivel wel volledig ingevaren. Yeah. Maar ik zou je vertellen, die bezetene van Gadara, die was niet opgevoed bij de christelijke leer. Maar Gadara was een heidens dorp, een heidens land, een heidens, hè. De Heer moest ervoor overvaren. Ja, om die ene man, hè, die van het ene graf in het andere sprong. Hè, van de ene berg naar de andere berg. En geen ketting kon hem houden. Hij brak alles in stukken, als Lucifer is. Hij had de kracht van Simson. Nou ja, Simpson had hem misschien nog knock-out kunnen slaan, want hij had de kracht van de Heilige Geest. Maar die man die was door de duivel zodanig bezet geworden met wel 1000 duivelen. Zijn naam is Legio. En dat is ons aller beeld van nature. En wie gelooft het? Wie gelooft het? Er is niemand die het gelooft. Tenzij de Heere tot Abraham spreekt, tot een ziel spreekt, ga uit. Ga uit, duivelen. En die duivelen beleden dat Christus de Zoon van God is. Dus Pieters, als hij dat beleidt, dan beleidt hij ook. Hij zegt, als hij nou maar beleidt dat Christus de Zoon van God is, dan ben je zalig. Nou, de duivelen die doen dat ook. En ze varen voor eeuwig ter helle. Dus kun je nagaan hoe vals het wordt geleerd in onze dagen. Pieters leert letterlijk dat de vergeving der zonde, dat een verlangen naar de vergeving der zonde, de zaak zelf is. Een begeerte om je zonde vergeven te krijgen, dan ben je al zalig. Nou, de duivels in de hel, die zullen je eeuwig uit in je gezicht uitlachen. Dat is niet de leer van Christus. Christus komt met de zaak zelf. Hij komt met zichzelf. En dat is de vergeving der zonde. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Abraham, ga uit. En hij legde zichzelf op hem. Hij legde, want er is niks een zegen buiten Christus. Christus kwam in het hart van Abraham wonen. Dat was niet zijn rechtvaardigmaking. Het is niet Christus in ons, dat is niet je rechtvaardigmaking. Christus voor ons. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Christus voor ons, ook in de heiligmaking. Dat is niet Christus in ons, Christus voor ons. Dat is het fundament van zaligheid. De toegerekende gerechtigheid van Christus, zijn lijdelijke gehoorzaamheid, zijn dadelijke gehoorzaamheid, wordt op de bankrekening des geloofs gezet. En God ziet dat bedrag aan en dan houdt hij je voor rechtvaardig. Niet vanwege je geloof, maar vanwege die prijs, vanwege de gerechtigheid, vanwege de bloedprijs die Christus heeft aangebracht en is vermaakt aan zo'n goddeloze Abraham in het Ur der Chaldeeën. En daarmee was Abraham rechtvaardig voor God. Uit zijn eigen mond gehoord. Het geloof was slechts de ontvanger. En Abraham geloofde God. En is vanwege die prijs die op bankrekening stond van het geloof voor rechtvaardig gehouden. Maar die rechtvaardige verklaring heeft Abraham zelf uit Gods mond gehoord. Door woord en geest. Al Gods volk kent de vrijspraak des vaders of des zoons. Want de vader spreekt vrij en de zoon spreekt vrij. Hou er rekening mee. En alle die door Christus zijn vrijgesproken, die zijn even geldig goddelijk vrijgesproken als die door de vader zijn vrijgesproken. Van schuld en straf. En hoe geschiet dat? Dan treedt Christus tussen beiden, tussen een verloren ziel en een rechtvaardig God. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Lees het boekje op. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Het is niet het geloof, maar het is Christus die de zondaar vrijspreekt. Indien dan de zoon u zou hebben vrijgemaakt. Nou, wat blijf je dan met je geloof? Als je het alleen maar op het geloof werpt, dan heb je de zoon, dan heb je de vrijmaking des zoons niet nodig. Indien dan de zoon u zou hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Nou, dat wonder, hè, waarvan Paulus spreekt, heb God blieft zijn zoon in mij, daar heb hij helemaal niet over geloof. Zijn zoon in mij te openbaren. Tot rechtvaardiging. Tot geloof. Dat was de oorzaak waarom Paulus ging geloven. In zijn naam. Want Christus zelf is de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Hij is ook de bewerker daarvan. Hij is gestorven om onze zonde. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daar heb je nou de verwerving. En die verwerving die gaat Christus als middelaar ook toepassen. Ja, we hebben nog lang niet alles genoemd, gemeente, want ik kan nog wel 83 weken doorpreken over dit onderwerp. Maar dit is het fundament waarmee de kerk staat of valt. En als je daarmee gaat sjoemelen, als je het biblicistisch gaat uitleggen en verstaan, dan versta je net niks. En dan ben je op de zaak niet deelachtig, want zo had Abraham het niet verstaan, dat hij zijn geloof in rekening bracht en dat hij daardoor gerechtvaardigd werd. Zo had Abraham het absoluut niet verstaan. Die heeft nooit op zijn geloof gekeken. En er staat, Dat is het getuigenis des Heilige Geestes. En Abraham geloofde God. Dat zegt hij zelf niet. Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Vanwege die vermaakte gerechtigheid van Christus. Daarbij valt het geloof als het ware helemaal in het niet. Het geloof is slechts het instrument van deelachtmaking. Meer niet. En maak er ook niet meer van. Want hè, dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. Maar als je dat biblicistisch gaat uitleggen, dan hè, in onze dagen vertalen ze daar Christus helemaal uit. Het is de mens die gelooft, het is de mens die beslist, hè, het is de mens die tot Jezus komt en Jezus mag toekijken en tevreden zijn. Nou, dat is echt het grafgeloof der duivel. Dat is niet het geloof wat Gods woord ons openbaart. Christus is de eerste in de wedergeboorte. De Vader is de eerste in de verkiezing. Dat kan je niet tegenhouden en je kan het ook niet bewerken. En als je dat geloofd hebt, met een waarachtig geloof, geliefde, daarin is de zaligheid begrepen, want die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Nou staat dat daar eigenlijk in een verkeerde orde. Het is niet een verkeerde orde, als je de Bijbel maar door de bril van de Heilige Geest mag lezen. Het is eerst God, het is God die rechtvaardig maakt. En dan daarom gelooft de ziel. En zij het nooit veranderen, geliefden. Want ik ken het u bewijzen uit de bekering, ook ken ik het bewijs uit de bekering van alle Bijbelheiligen. Was het Zacchaeus die zijn geloof aan Jezus aanbood om gerechtvaardigd te worden? Nee, hij had zich verscholen in zo'n boom, in zo'n vijgenboom, om nog één keer te zien wie Jezus was en dan voor eeuwig verloren. En toen klonk het uit zere mond, Zacchaeus kom af, want ik moet, kom haastelijk af, want ik moet heden in uw huis blijven om er nooit meer uit te gaan. Daar heb je de rechtvaardigmaking. Ja. Heden is deze huizen zaligheid geschied. Het wordt door Christus nog eens een keer extra bevestigd. En Zacchaeus is ook door de werken gerechtvaardigd, net als Abraham door de werken gerechtvaardigd is, als bevestiging al voor de omstanders. Want hij zegt, Heere, wat ik ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. Zacchaeus is ook door de werken gerechtvaardigd. En Rachab de hoer is ook door de werken gerechtvaardigd. Eerst door het geloof. En daarna door de werken. Hè? En Abraham geloofde God, die gezegd had, offer uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, op de berg Moria. En Abraham ging. Hij kon niet anders. Hij kon niet weigeren. Want de Heere werkt dat onwederstandelijk. De Heere houdt zich een gewillig volk over. Het zijn geen robotten. Abraham is niet aan een robot de berg Moria opgeklommen. Nee, de Heere houdt zich een gewillig volk over op de dag van zijn neerkracht. Dat was nou Abrahams hoogste lust. Hoogste lust. Om zich te onderwerpen aan God. Als moest hij er alles mee verliezen. Abraham geloofde dat God machtig was om ook Isaac uit de doden weder te geven. Als je nou zo'n geloof hebt als Abraham, dan ben je zalig. Want dat neemt Paulus, de apostel, dat is de apostolische leer, die voert Abraham, de rechtvaardigmaking van Abraham, op als voorbeeld van alle. Dus kom niet met andere bekering, geliefde. God zal je ten eenenmale verdoemen als je niet in het geloof van Abraham begrepen bent. En dat is het geloof van Christus. Want Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Hou er rekening mee. Want dat is ook plaatsbekledend hoor, dat geloof van Christus. Dat wordt nou toegerekend, dat geloof van Christus was een volmaakt geloof. Daarin was zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid begrepen in dat geloof van Christus. Hij heeft nooit getwijfeld aan zijn vader en aan de wil des vaders. Heeft hij volkomen alle gerechtigheid vervuld. Dat was zijn hoogste lust. Dat was zijn eten en zijn drinken. Geen zonde gekend nog gedaan en tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Goddeloos in ons midden. Er is een deur in het dal van Achor. Heb je nooit ontdekt. Want als dat gericht gespannen wordt, dan zie je die deur niet. Dan wordt alles gesloten. Ja. Maar er is ook een andere gevangenis. Bunyan tekent dat in zijn Christenreiziger naar de eeuwigheid. En dan tekent hij een man in die kerker. En die man die komt er nooit meer uit. En dat is nou het huidige protestantisme. Ze worden ten vure bewaard. Tot de dag des oordeels. Ten vure bewaard. De Heere haalt er hier en daar nog één uit. Hè, die daar bezij die kerken legt. En die denkt dat, want Gods volk gaat dat wel inleven. Banden des doods hebben mij omvangen. Angsten der hel hebben mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar in die kerker heb je geen droefenis meer. Hoor. Er is alleen maar weeklacht. Had ik maar. En ze doen net of ze allemaal bekeerd zijn. Het wordt allemaal zo algemeen voorgesteld of iedereen bekeerd is. Je moet het maar lezen, al die zogenaamde reformatorische, die huidige reformatorische geschriften. Ze gaan er gewoon van uit dat iedereen dat kent. Met evangelisatiefolders, die dat organiseren, met kerkzending. Ze gaan er helemaal vanuit dat iedereen allemaal bekeerd is. Nou mens, en het zijn er misschien 2 of 3. 2 of 3. Ja, ja. Dan moet je Gods woord maar lezen. Velen zoeken in te gaan en zullen niet komen. En die bedrijven in onze dagen zending. Die staan in onze dagen op de kansels. Die gaan pastorale bezoeken doen. En dan houden ze een koffiepraatje. Ik heb ze wel gehad door die ouderlingen. Met die koffiepraatjes. Ik zeg nou stoppen. Anders gooi ik je eruit. En nou ga je mij eerlijk behandelen op grond van Gods woord. Kom op! En ze wisten niks te zeggen. Ik zeg nou dan ga ik jullie pastoraal behandelen. Dan zal het eens omkeren bij God vandaan. Niet uit eigen beweging, bij God vandaan. Dat moet je niet nemen hoor, als ouderlingen bij je een koffiepraatje komen doen, terwijl ze pastoraal bezoek afleggen. Dat moet je niet nemen hoor. Dat moet je in de Heere naam verwerpen. Dan zeg je van, je komt hier om mij eerlijk te behandelen, om te zeggen dat het rechtvaardige wel zal gaan en dat de goddeloze het kwalijk zal vergaan. Ja. Nou geliefde, moeten we er nog meer aan toevoegen? Er is nog zoveel te zeggen, we zijn er nog niet mee. Oh, we komen er nooit mee klaar. Maar de rechtvaardiging des geloofs. Ik heb u bewezen dat die aan alle kanten vervalst wordt. Pieter zou tegen de stokbewaarder zeggen, op zijn vraag, wat moet ik doen, mijn broeders, om zalig te worden? Hij zegt, nou, als je die vraagt, daar is je zaligheid al in begrepen. Don't worry, je hoeft niks meer te ondernemen. Het is al klaar met je. Dat wordt in onze dagen geleerd. Dat hebben ze van William Perkins, die zegt de begeerte na genade is al genade. Het is een leugen uit de hel. Al heet je ook 1000 keer William Perkins, al ben je ook 1000 keer genoemd de vader der Puritijnen, dan vaar je met diezelfde Puritijnen ter helle. Want dat is niet de leer van Christus, het ligt niet in de begeerte, het ligt niet in de verlangen, dat is allemaal een werk der wet. Uiteindelijk is dat allemaal een werk der wet. Het ligt in dat kale naakte geloof, het ligt niet in het geloof op zich. Het ligt in Christus. De zaligheid is in Christus. En daarom is zijn naam zaligmaker. Omdat hij ook middelaar van toepassing is. Hij spreekt zijn volk zalig. Hij spreekt zijn volk levend en zalig. Doe jezelf er geen kwaad. Die stokbewaarder stond met het zwaard der wet op zijn keel. Daar heb je de dood van de oude mens. Geestelijk te verstaan. Ja, absoluut hoor. Als je dat er niet in leest, dan heb je nog nooit iets gelezen. Als je niet leest van de moorman, dat hij de rol van Jesaja las op leven of dood, dan heb je nog nooit de geschiedenis van de moorman verstaan. Die vraag die hij stelt, van wie schrijft de profeet dit, van zichzelf of van een ander, dat was voor hem persoonlijk een vraag van leven of dood. Want hij zag zijn eigen naam daarin geschreven en hij wist niet dat het Christus was. En terstond predikte Filippus hem Jezus. Ja. Yeah. Ik preek u Jezus Christus tot vergeving der zonden. Verloren zielen in ons midden. Want de Heere vermaakt de zaligheid alleen maar aan verloren zondaren. Hij is geroepen. Hij is gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat verandert nooit. Dat verandert nooit. U zegt, hoe geraak ik je binnen? Je bent al verloren, maar je gelooft er niks van. Dat is nou je verdoemde zonde. Dat om God verdacht te houden, dat je niet gelooft wat hij in zijn woord openbaart, en daar als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven, daar geloof je nog geen eens. Dan denk je, dat zal met mij wel beter aflopen. Omdat de massa dat daar allemaal anders over is gaan denken. Dat is de religie van today. En daarom houden ze die polls, en daarom houden ze die forums, en dat tellen ze allemaal bij elkaar op. Dan zeggen ze, nou, zoveel mensen van de nieuwe refo's, die geloven, die denken daarover, en over dat onderwerp denken ze voorboedsmiddelen, denken de meeste, in de 90% is ervoor, en dat houden hun voor het criterium van de waarheid. En dan vaar je met heel dat RD naar de eeuwige verdoemenis. Ik moet het echt zo preken, gemeente, want het gaat zo nauw uit. God houdt geen rekening met RD, SGP en Revo-kerken, christelijk gereformeerd, Malannenkerk, oud gereformeerd. Hij kent het niet. Als je met die namen voor God wil verschijnen, dan zeg je, ik heb u nooit gekend. En als je een kerkbekering hebt, dan hoor je diezelfde woorden uit de mond van Christus. Dan vind je de deur gesloten. Het is alleen voor degenen die in Christus zijn en die door Christus, die door God zelf uit dat Ur der Chaldeeën geroepen zijn, die in Christus gezegend zijn. Jozef is een vruchtbare tak. Het zijn Gods woorden. Je kunt je eigen die etiketten wel opplakken, maar dat helpt je niks. Je moet door God zelf worden vrijgesproken in Christus. En Christus spreekt zijn volk zalig. Levend en zalig. Hij spreekt door woord en geest. De doden zullen horen de stem des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die ze geloofd hebben, zullen leven. En de Heere verandert nooit in der eeuwigheid tot aan de voleinding der wereld. Dan zal je eigen moeten toetsen aan het geloof van Abraham. Niet op zich aan zijn geloof, maar hoe God het in zijn leven heeft gewerkt. En het zal nooit voor iemand, er zal het een haar verschillen. Anders val ik er voor eeuwig buiten. En Paulus voert David nog op. Dat getuigenis van Psalm 32. Welzaligheid wiens zonden zijn vergeven. Dan kan je zeggen, ja, dat is het middenstuk van het leven van David. Nee, dat neemt Paulus door de inspiratie des geestes als een voorbeeld. Omdat dat door het geloof werd omhelst. Want Psalm 32 is geboren na de zonde van Batseba. David was al de man van Gods hart. Abraham was al gerechtvaardigd. Maar kijk, als hij biblicistisch Gods woord gaat lezen, dan begin je in het middenstuk en waar eindigt dat? In de eeuwige rampzaligheid. Want je moet aan het begin beginnen waar God begint. En als het begin niet uit God is, dan is er niks uit God. Hoort en verstaat wat de geest, ik ben de geest niet, maar wat de geest door middel van de prediking tot de gemeente zegt. Wat de Heere door zijn woord aan de ziel bekend maakt. We hebben dat Galaten 3 gelezen, gemeente. En daarin wordt Romeinen 4 helemaal bevestigd. Genesis 12, Genesis 15. De schrift spreekt elkaar niet tegen. De schrift tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Hoor je het? Daar heb je Christus. Daar heb je de verkondiging van Christus en zijn genade. Zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En anders val je er voor eeuwig buiten. Als je deze toets niet doorstaat, val je er voor eeuwig buiten. Onderzoekt u zelf nou of gij in het geloof zijt, gemeente. En dan bedoel ik niet het geloof op zich geïsoleerd van de gerechtigheid van Christus. Want daarmee val je in de hel. En dat wordt door Simons gepreekt. En dat wordt door alle dominees gepreekt. Een geloof dat geïsoleerd is. Alsof dat uit de mens, alsof dat een werk der... Ze preken het als een werk. Dan is het een werk der wet. En met de werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd. Met zulke geloof word je nooit vrijgesproken. No, nooit, never. Want God begint. De rechtvaardige verklaring is de oorzaak dat Gods volk gelooft dat ze die schenking aannemen. Eerst de schenking, dan de aanneming. U zegt, moet ik dan wachten tot het me persoonlijk geschonken wordt? Nou, ik wou dat je zo vernederd was tot de hel, dat je op God ging wachten. Ja. En dat je God ging verbijden. Ja. Want een mens onder de wet, die oude mens, die wacht niet. Die doet niks anders om er alles aan te doen om verloren te gaan. En die is al reden te verloren. Want als hij niet gelooft in de naam des Zoons van God, die is al reden verloren. Dat vonnis is al geveld. Maar je gelooft er niks van. En als je dat gaat geloven, dan ben je bevreesd om te gaan slapen. Om bevreesd om in de hel te ontwaken. Zo was het in mijn leven. Maar zolang ik bevreesd was voor de hel, dan bleef die deur van de hel open. Ik ging er regelrecht in. Want als je vreest voor de straf, dan zou je de straf krijgen. Maar als je nou onder God mag vallen, God mag billen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is ook een werk Gods. Absolute waarheid. Dan valt het zo vlak tussen God en je ziel, kan de Heer je geen kwaad meer doen. En als de Heer je nog kwaad kan doen, dan ben je nog een oude mens onder de wet. Want die vreest altijd voor de straf. Maar Gods volk onder God niet meer. Nee. Dan kan God geen kwaad meer aan je doen. Dan is alles recht wat hij doet, dan zou hij ook voor eeuwig verdoen. En dan klinkt het uit zijn mond. Grimmigheid is bij me niet. O gezegend volk, wat dood mag vallen aan de voeten van het Lam. Meer hoef je niet te zijn als een dode zondaar. Als een dode, verrotte zondaar. Val maar dood aan de voeten van het Lam. Aan de voeten van het leven. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Heer, dat is de zaligheid. Die komt voort uit de mond van Christus. Uw woord heeft het geopenbaard. En verklaard. Dat hij het is. Het leven van ons leven. Middelaar van verwerving. Middelaar van toepassing. En die zaak. Die grote zaak. De rechtvaardiging van de goddelozen.
Daarvan zegt de afscheiding, is het eindstuk. Uw woord zegt, is het beginstuk. Daar begint het mee. Daar begint het geestelijk leven. Toen Abram geroepen werd uit het Ur der Galdeeën. Toen begon Abram te leven, omdat Christus zijn leven geworden was. Uit de mond Gods gesproken, wees gezegend. Ik zal u zegenen. En wees een zegen. Kan alleen in Christus. Heere, wat is uw evangelie, wat gij tot Abram hebt laten verkondigen. Ja, persoonlijk hebt verkondigd, toch eerlijk en heerlijk. Gij zult er eeuwig de eer van krijgen, met al de godsdaden, met al de geroepen heiligen. Die zullen eendrachtig dat loflied aanheffen tot in de eeuwige eeuwigheid door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Vergeef ons al onze zonden in het spreken en luisteren. Verheerlijk uw naam en kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 130 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 130 en daarvan het vierde zangvers. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, niet om hun gebeden, maar op hun gebed, doe ik grote wonderen. Gans Israël is vrij van ongerechtigheden. Dat doet hij al in een stuk van de rechtvaardigmaking, hoor. Van verleden, heden en toekomst worden je zonden vergeven. Maar ook na ontvangen genade is de dagelijkse bekering. Daar zit Gods volk om verlegen. Daar zit Gods volk om verlegen. Om het maar weer uit z'n mond te horen. He? Zeg je het met me mee, zo doe hij ook aan mij. Het vierde zangvers van Psalm 130. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.